Goedemorgen allemaal. Zijn jullie moe? Steek je vinger eens op die moe is. Mag wel hoor. Je hoort veel. Je gaat wat laat naar bed. Anderen gaan nog later en houden je wakker. Je ligt op een bed wat jouw bed niet is. En daar word je een beetje moe van. Toch hoop ik dat we een beetje wakker zijn ook vanmorgen. En fris genoeg om de dingen te ontvangen. Dit is op deze conferentie mijn laatste toespraak. Vanmiddag ben ik er niet. Ik heb een flink aantal vragen van jullie ontvangen. Die heb ik aan Arjan moeten geven, omdat ik daar niet aan toe kom. Ik heb één uitzondering. Gisteravond kreeg ik deze vraag van twee kantjes. En degene die hem geschreven heeft, herkent dat dus wel. Daarom laat ik hem even zien. Ik zou het fijn vinden als je na deze samenkomst van vanmorgen even naar me toe komt. Dan praten we wat. Oké. Vanmorgen denken we na met elkaar over bemoediging in een relatie. Hoe we elkaar kunnen bemoedigen. En dan zijn er een heleboel dingen die op me afkomen. Dingen die ik misschien toch even kwijt moet. Ik wil je in elk geval ook even bemoedigen met het feit, dat weet je misschien wel, maar ik merk toch ook aan de vragen dat er een hoop mensen dat maar moeilijk pakken kunnen met het feit dat wij een genadige God hebben, jongens. En als de dingen in je leven misgegaan zijn en je beleidt ze, vergeeft God. En God stapt altijd weer in. Bij de volgende halte stapt hij altijd weer in met je. Laat nooit de gedachte over je kunnen komen van ja, maar wat ik gedaan heb is voor God een reden om voor altijd los te haken bij mij. Zo is God niet. Zeker niet als jij wat met God hebt. Dan is die aan jou gehecht. En dan wil die graag weer met je verder. Het volk Israël bijvoorbeeld, in het begin van hun bestaan, dan willen ze een koning. Want ze zeggen, ja, wij willen net zo zijn als alle andere volken. En Samuel, de profeet, is daar heel bedroefd over en spreekt er tegen. En God is er heel bedroefd over en zegt, ze hebben mij verlaten, want ze willen een koning. En zijn zoals alle andere volken. Uiteindelijk zegt God, geef ze die koning maar, ik ga met ze mee. Ondanks het feit dat het volk iets doet wat God niet wil, gaat God met ze mee. En in elke nieuwe situatie verlangt God ernaar. Daar moet je natuurlijk geen misbruik van maken van zonde, begrijp je, hoop ik. Maar God verlangt ernaar om altijd weer met je mee te gaan. Anders kom je er toch ook niet. Als God op een gegeven moment zou loshaken in je leven. En vooral die mensen die iets hebben met God, die lijden vreselijk in die tijden van hun geestelijk leven als ze denken, ja, dat God loslaat, dat hij er niet meer is, dat hij niet meer in ze geïnteresseerd is. Als je God weinig kent, heb je er niet zoveel last van. Maar als je God kent en je krijgt dan het idee dat hij om welke reden dan ook met jou afgedaan heeft, dat is gewoon geen leven. Daaraan kan je een beetje proeven wat je hebt met hem. Abraham, even zo, wordt door zijn vrouw gestimuleerd als er geen kinderen komen om tot een slavin te gaan, tot Hagar. En dat gebeurt en dan wordt Ismaël geboren met alle ellende die dat met zich meebrengt. Abraham is dan 86 als dat gebeurt. En dan staat er in de Bijbel, toen Abraham 99 was, dus 13 jaar later, verscheen de Heer aan Abraham. Ik weet niet of er echt 13 jaar van stilte tussen gezeten heeft, maar het is heel goed mogelijk. Want God leert vaak jou de levenslessen door zich tijdelijk wat terug te trekken, zodat je gaat roepen. Want God wil je leren om dichtbij hem te zijn. Ik merk als ik met dit soort zijweggetjes begin, dat ik wel 2 uur vullen kan met zijweggetjes. 1 voorbeeld en dan ga ik terug naar daar waar ik mee bezig moet zijn. Ik ben vaak in het buitenland geweest en wij hebben 5 kinderen. En dan kom je terug na een paar weken buitenland. En dan vinden die kinderen dat even heel interessant. Want je hebt cadeautjes meegebracht voor ze. En dan is papi ineens de grote man. Maar ze zijn je ook zo weer vergeten. En ik herinner me vaak die gebeurtenissen. Dan ging ik op zondagmiddag met ze wandelen in een bos. En dan waren er zoveel eikels en kastanjes en weet ik veel allemaal dat ik geen enkele rol meer speelde. Ze gingen alle kanten op en dan liep je dan op zo'n pad in het bos en ze keken naar hun vader niet om. En als het dan een beetje aan het eind van de middag was, en ik heb dat verschillende keren uitgeprobeerd, dan ging ik op een gegeven moment achter een dikke boom staan. Dat zagen zij niet. Dus zij liepen door, al spelend en zoekend, totdat een van die kinderen op een gegeven moment door had. Hé, was papi? Waar is die jongens? En dan keken ze wat om zich heen en dan liepen ze terug en dan begonnen ze te roepen, papa, papa. Maar ik stond heel ver weg achter die boom, want ze waren heel ver doorgelopen. En dan liepen ze en dan werden ze hoe langer, hoe angstiger, want het werd donker. Papa, papa. En dan ineens sprong ik achter die boom vandaan. En dan had ik ze allemaal in mijn armen. En dat is wat God wil. Waarom verbergt God zich van tijd tot tijd? Omdat hij geweldig verlangt naar jouw nabijheid. Maar omdat wij zo afgeleid worden door onze eikeltjes en kastanjetjes, dat we hem zo gemakkelijk uit het oog verliezen. En daarom waagt God het om zich van tijd tot tijd voor jou te verbergen. Dat is zijn liefde. Dat was mijn liefde voor mijn kinderen. Ik wilde ze zo graag bij me hebben. Weet dat God, ook als er misstappen zijn in je leven, je hemelse vader wil zijn. Met die geweldige bewogenheid van de vader uit de verloren zoon. Die die jongen liet gaan toen die jongen dan dat zo graag wilde, die verkeerde weg op. Maar elke minuut van de dag zijn zoon in zijn hart had. Hem niet ging zoeken. Dat is weer een heel andere les. Gisteren is het al even genoemd. Dat die jongen tot zichzelf komt en zegt, ik zal opstaan en ik zal naar mijn vader gaan en ik zal zeggen enzovoort. Die jongen moet opstaan. Dat is ook zoiets, hè, met bekering. Er zijn mensen uit bepaalde kerken die denken dat ze me kunnen gaan zitten wachten totdat God ze komt halen. En dat doet God niet. De vader kwam die jongen niet halen. Die jongen moest naar de vader toe gaan. Dat was wel een vader die al die tijd met geweldige ontferming naar hem uitgekeken had. En toen hij hem aan het eind van de weg zag komen, toen rende hij hem tegemoet, zegt de Bijbel. En hij omarmde hem en hij kuste hem. Daar was hij weer. Voel je, dat is onze God. En als wij het hebben vanmorgen over bemoediging en relatie, laat je nooit verleiden tot de gedachte dat wat jij hebt uitgevreten voor God een aanleiding zou zijn om los te haken. Als jij je bekeert, als jij vergeving vraagt, is die daar. Ook al mag er misschien een tijdje tussen zitten dat je denkt dat het niet zo is. Als God niet getrouw was, dan kwam er toch helemaal niks van terecht. Die God hebben wij. Die barmhartige, genadige God, die, als je echt zijn kind bent, jou niet missen kan. Weet je dat? Zie je, nou zit ik nog steeds op die weg van bemoedigingen, nu heb ik nog steeds, maar we gaan nog even een heel klein eentje die weg op, die jou niet missen kan. Je hoort wel eens mensen zeggen, dat is een beetje dom, dan is er een gezin van 10 kinderen en is een van die kinderen overleden. En dan komt er iemand om te troosten en die maakt de stomme opmerking en die zegt, nou ja, je hebt er gelukkig nog 9 over. Ja, zulke dingen gebeuren. En dan begint die vader of die moeder te huilen. Want die ene is onvervangbaar. Jij ook. Er is er voor jou maar 1. Er is in het hele verleden en in de eeuwige toekomst er niet 1 die is zoals jij bent. Dat is het unieke van God. Er is er van jou maar 1. Daarom is God zo aan jou gehecht. Want jij bent niet vervangbaar. Er is voor jou geen ander. Dat is de hemelse Vader die zo naar je kijkt en zo met je omgaat. Als ik dat van tijd tot tijd tot me door laat dringen, dan... Heerlijk. Voor mij geldt het natuurlijk ook. Is er voor mij maar één. En ook voor God ben ik, durf het bijna niet te zeggen, toch onvervangbaar. Hij heeft van mij geen tweede. Kan niet zeggen, nou goed, als Henk wegdwaalt, dan neem ik een andere Henk binnen, denk ik, want die is er niet. Ja, mijn zoon heet zo, maar is een heel andere jongen. Voel je? Voel je hoe kostbaar je bent in de ogen des Heeren? Omdat je kostbaar bent in mijn ogen en hoog geschat, zegt de Bijbel, en ik je lief heb. Bemoediging. Ook in die strijd die soms een relatie met zich mee kan brengen. Nu ga ik naar waar ik eigenlijk naartoe wil. En ik ga net als gisteravond 2 Bijbelgedeelten met jullie lezen. Gewoon maar lezen en zien wat er tussendoor komt. Want het merkwaardige is dat het Oude Testament begint met een huwelijksinzegening, Adam en Eva. En het Nieuwe Testament in het evangelie van Johannes begint er ook mee. Jezus op de bruiloft te Kana. Eerste van zijn wonderen, van zijn tekenen, waarin hij zijn heerlijkheid openbaart. Zie je wat een grote rol of het huwelijk bij God speelt. Als hij 2 mensen heeft, laat hij ze met elkaar trouwen, plat gezegd. En de Heer Jezus gaat als eerste van zijn tekenen naar een bruiloft. En dat zoeken we ook met elkaar, Johannes hoofdstuk 2. Vers 1, waar staat, en op de 3e dag was er een bruiloft, te Kana in Galilea, en de moeder van Jezus was daar. En ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd. Dat is merkwaardig. Een bruiloft duurde in het Midden-Oosten een week. En dan denk je, had hij nou niks anders te doen? Week op een bruiloft zijn, terwijl er zoveel mensen verloren gingen. Terwijl er zoveel mogelijkheden waren om het evangelie te verkondigen. Terwijl die zoveel mensen genezen kon en voor zoveel mensen tot zegen zou kunnen zijn. Dan zit hij een week op de bruiloft. En vergeet het niet, hij preekt daar niet, althans de Bijbel zegt er niks over. Hij bidt daar niet, hij getuigt daar niet. Dat vind ik het vreemde van die bruiloft altijd, hè? Want ik lees maar even verder. Dan staat er op een gegeven moment, ja, laat ik zo toch maar even verder. En ook Jezus en de discipelen waren te bruiloft genodigd. En toen er gebrek aan wijn kwam, zei de moeder van Jezus tot hem, ze hebben geen wijn. Even stilstaan hier. Hoeveel huwelijken zijn er waar de wijn op is? Verschil tussen water en wijn is, water is kleurloos, water heeft geen smaak, water heeft geen geur. Wijn heeft kleur en geur en smaak. Dat is verschil tussen water en wijn. Hoeveel huwelijken zijn er niet die zodanig verwaterd zijn, ook al zijn ze niet gescheiden, ook al wonen ze tot het eind van hun leven onder 1 dak, hoeveel huwelijken zijn er niet die zodanig verwaterd zijn dat er geen geur en geen smaak meer aan is. Ken je dat? Is natuurlijk 1/3 van de huwelijken dat gaat scheiden, maar misschien is er ook wel 1/3 van wat er overblijft waar de wijn op is. Ze gaan niet uit elkaar. Ze zeggen niet veel tegen elkaar, maar goed. Dit is het dan. En dan komt Jezus. Want dat maakt het grote verschil ook in jouw komende relatie. Of hij erbij is. Hier werd Jezus genodigd. Dat is de grote vraag ook in jouw relatie. Nodig je hem erbij? Is het een drievoudig snoer? Of denk je dat je het zelf al af kan? En hem nodig is niet een eenmalige uitnodiging. Hem nodig is elke dag met hem leven. Maar hier lees je dat woord dus. De wijn was op. Ze hebben geen wijn. Nogmaals, dat is zo triest. Want dat is niet wat God wil. God wil dat je na 50 jaar huwelijk nog meer verliefd bent op elkaar dan toen je begon. Ik zeg dat met nadruk. Dat is een huwelijk met wijn. Met geur, met smaak, met kleur. Met charme. Met jongensachtigheid. Met meisjesachtigheid. Niet dat oude, ingezakte, duffe, kleurloze, grauwe. Dat is wat God ons geven wil en geven kan. Terug naar het verhaal. Ze hebben geen wijn. En Jezus zei tot haar: vrouw, wat heb ik met u van nodig? Mijn uur is nog niet gekomen. Jezus stond altijd onder leiding van de hemel. Hij deed niet wat zijn moeder hem vroeg. Hij deed wat zijn vader hem vroeg. Mijn uur is nog niet gekomen. De hemel laat me niks zien. En ik kan niks doen als de hemel het me niet laat zien. Dat is wat God jou en mij leren wil. Om altijd onder die wolkolom te zijn. Altijd onder die vuurkolom. Altijd die instelling te hebben. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Wandelen voor zijn aangezicht. Even terug naar Abraham. Hè, na die 13 jaar. Dan verschijnt God aan Abraham. Staat er: toen verscheen de Heer aan Abraham. En zeide: ik ben God. Ja, daar lezen wij overheen. Maar blijf daar nou eens een uur bij stilstaan. Ik ben God. Je zult toch God aan de lijn hebben? God. Voel je, wij hebben gisteren ook gesprekken gehad met jongen die zeggen: ja, ik vind het zo moeilijk stille tijd houden. Snap je dan niet het geweldige voorrecht wat God jou geven wil om met hem om te gaan? Drink dan niet tot je door wat het is dat jij als klein schepseltje om mag gaan met de schepper. Ik ben God, zegt hij tegen Abraham. En zodra Abraham het hoort, valt hij op zijn aangezicht. En God zegt: ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht. Wandel voor mijn aangezicht. Dat is jouw leven. Daar gaat het om, dat is alles. Wandelen voor Gods aangezicht, net als Jezus. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Jij maakt niet uit wat ik doen en laten moet. Dat maakt mijn Vader in de hemel uit. En ik wil met hem in verbinden. En zolang de Vader in de hemel mij niks laat zien, kan ik ook niks. Ik kan niks doen of ik moet het de Vader zien doen. Dat zijn de woorden van Jezus. Nou, dan staat er dus: mijn uren is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tot hen, die bediende: wat hij u ook zegt, doet dat. Ook een mooi bijbeltekst, hè, om over te schrijven en in je kamertje aan de muur te hangen. Wat hij je ook zegt, doet dat. Als je dit weet, zegt Jezus, zalig ben je als je het doet. Je kunt vreselijk veel weten. Als je het niet doet, ben je straks doodgepreekt. Hoor je niks meer. Wat hij je ook zegt, doet dat. Doen. Nu waren daar 6 stenen watervaten neergezet en volgens het reinigingsgebruik der Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 de metreten. Dat betekent dat het ongeveer 600 liter was. 600 liter water. En ze vulden ze tot de rand. En hij zeide tot hen: schep nu en breng het aan de leider van het feest. En ze brachten het. Toen nu de leider van het feest het water proefde, dat wijn geworden was. En hij wist niet waar deze vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, die wisten het. Toen riep de leider van het feest de bruidegom en zei tot hem: iedereen zet eerst de goede wijn op en als er genoeg gedronken is, de mindere. Gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard. Ik geloof met mijn hele hart dat het eind van een huwelijk eindeloos veel mooier is dan het begin. Zo bedoelt God het. Jij hebt het beste voor het laatst bewaard. Ja, ook in een huwelijk bewaart God het beste voor het laatst. Daarom spoor ik je aan als God je een partner geeft om te trouwen. Dat is fantastisch. Terug weer naar de tekst. Je hebt het beste tot het laatst bewaard. En dan staat er Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Mijn vraag die je niet hoeft beantwoorden is, waarom schenkt de Heer Jezus zo geweldig veel aandacht aan die bruiloft? Hij is daar een week en hij maakt water tot wijn. Dat is wat hoor jongens, een huwelijk hebben waarin hij erbij komt en van water wijn maakt. Het kleurloze, geurloze, smakeloze verandert in geur en smaak en kleur. En dat het beste daarvan pas aan het eind komt. Dat is Gods geschenk met het huwelijk. Dat is de bemoediging van vanmorgen. Dat is wat hij geven wil. Dan moet hij er wel bij zijn, want hij is de enige die water veranderen kan in wijn. Dat zegt hij in hoofdstuk 15 ook. Hè? Dan zegt hij, ik ben de ware wijnstok. Ik heb 25 jaar zo'n ding in mijn tuin gehad. Dat is natuurlijk een wonder, want een wijnstok die trekt water op uit de grond en die geeft wijn af. Net als wat Jezus hier deed. Hij maakte van water wijn. Een wijnstok maakt van water wijn. God heeft ons gewoon een plant in de natuur gegeven om te bewijzen dat dat kan. Mensen zeggen van dit verhaal, ja joh, zulke verhalen geloven wij toch niet meer in onze tijd. Dan zeg ik, kom nou eens naar mijn tuin, ik heb een plant staan, die doet precies hetzelfde. Toch? Hij zuigt water op en hij geeft wijn af. Dat zijn dan druiven en dat moet wijn worden. Maar hij trekt water op en geeft wijn af. En dan heb je dan weer zoiets om over na te denken. Hij zegt, ik ben de ware wijnstok, mijn vader is de landman en jullie zijn de ranken. Jullie krijgen ook zo'n soort leven als je in hem blijft, dat je water optrekt en wijn afgeeft. Dat je kleur en geur en smaak brengt in je eigen leven en in het leven van je partner en in je omgeving. Geur en kleur en smaak, omdat je een rank bent aan de wijnstok. Wat een bemoediging, hè? En dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Waarom gaf Jezus zoveel aandacht aan een bruiloft? Waarom maakte hij daar water tot wijn? Waarom zoveel aandacht bij de Heer Jezus? Eerst al bij de Vader in Genesis 2, nu weer bij de Heer Jezus in Johannes 2. Waarom heeft Jezus zoveel aandacht voor de bruiloft? Ik zal mijn antwoord geven. Omdat het hem zo doet denken aan zijn eigen komende bruiloft. Kent die tekst toch uit de Openbaring? De bruiloft van het Lam is gekomen. Hij weet straks, ga ik zelf trouwen. Ik zeg het wat plat om wat wakker te maken. Ik was in een gemeente en dan mocht ik spreken over trouw. En er was een jongen die zei, het is eigenlijk wonderlijk dat als wij een huwelijk sluiten, dat noemen we trouwen. We hadden het ook een andere naam kunnen geven. Nee, maar we noemen het trouwen. Dat is trouw, dus ik mocht daarover spreken, over trouw. En ik heb een aantal vragen gesteld en de laatste vraag was deze. Als we naar de kerk gaan, dan begint de dominee met het votum en dat luidt, onze hulp en onze verwachting is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt. Tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. En ik heb aan die gemeente gevraagd, wat is het werk waar Gods hand aan begonnen is? Even nadenken, ook jij. Aan welk werk is God nou eigenlijk begonnen? Wat is die nou eigenlijk van plan? En we moeten bekennen, dat interesseert ons niet zo erg veel. We hebben veel meer belang bij ons eigen belang. Wij willen vergeving, wij willen gezegend worden, wij willen naar de hemel. Wat God van plan is, ja, dat gaat zo ver boven je pet. Maar Jezus zegt tegen Petrus, hij zegt zelfs, Satan, ga achter mij tegen Petrus, want jij bent niet bedacht op de dingen van God. Maar op de dingen van mensen, je bent zo laagvloers bezig. Jouw tranen moeten worden afgewist, jij moet naar de hemel. Jij moet, allemaal prachtig. Maar wat heeft God nou in zijn gedachten? Wat is nou Gods belang? Wie van ons denkt erna over Gods belang? God, wat wilt u nou eigenlijk? U zegt dat die trouw houdt tot in eeuwigheid, we horen het elke zondag, en nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. Welk werk is God dan begonnen? hoef jullie nog. Ik heb daar heel lang gewacht iedere keer, want het duurt altijd vreselijk lang voordat mensen antwoord geven. En dan iedere keer als iemand wat zei, zei ik, dat is goed, ja. Maar wat ik ga zeggen is het beste, zei ik. En toen heb ik mijn antwoord gegeven, toen zeg ik, het werk waar Gods hand aan begonnen is, wij hadden het die avond over trouw, is God wil dat zijn zoon trouwt. Daarom is Jezus op de bruiloft in Cana. En probeer dat nou een stukje door te laten dringen in de tijd die komt. De werken die God begon is dat God wil dat zijn zoon trouwt. Ik ga je een aantal teksten geven, want jullie zitten wat glazig te kijken. Nou, het zal wel waar wezen. Maar vergeet niet dat dit Gods droom is, hoor. En dat God nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. Hier is hij aan begonnen en dit zet hij door. Nou, even een paar teksten uit het Nieuwe Testament. Matteüs 22, vers 1. Waar Jezus zegt, 22 vers 2 maar meteen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. Koning is God, zijn zoon is Jezus. En God richt voor zijn zoon een bruiloft aan. God wil dat zijn zoon trouwt. Even naar een tekst uit het einde van de Bijbel, Openbaring 19. En dan even naar het begin van de Bijbel, Openbaring 19. Waar staat vers 6b. Halleluja, want de Heere onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Ook daar even stil zijn. Hoe verre leeft dat, jongens, bij jullie? Jullie bidden regelmatig, denk ik, het Onze Vader. En dat Onze Vader, dat begint met deze woorden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Jezus heeft ons maar één gebed meegegeven en dat gebed begint met uw koninkrijk komen. Kijk je daar naar uit? Dat wordt een fantastische tijd, hoor, jongens. Dat is niet het einde van de wereld. Dat is het begin van de wereld. Dan wordt Jezus Christus koning op deze aarde. Dan is het over met de armoe. Dan zullen de extreem rijken moeten schuiven. En er zullen geen extreem armen meer zijn. De oorlog zal niet meer geleerd worden. Allemaal Bijbelteksten die ik noem. De oorlog zal niet meer geleerd worden. En elke dag komt er 6 miljard vrij van wat wij nu per dag aan oorlogstuig uitgeven. Zoveel hulpprogramma's. Het is goed wat we nu allemaal doen in Afrika enzovoort. Maar de echte oplossing is er pas wanneer Jezus komt. We komen er niet uit zonder zijn komst. Maar als Jezus komt, is dat, dan is er recht en gerechtigheid. En dan zal. En wat is dan het wonder? Wat is dan het wonder? Ik lees het maar even verder. Dus halleluja. Want de Heere onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten we blij zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven. Want de bruiloft van het lam, dat is Jezus, dat weet je. De bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Zijn vrouw. Jezus gaat trouwen. En het koninkrijk der hemel is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanricht. En dan gaan we terug naar dat begin van de Bijbel. Tekst die vele malen genoemd is. God staat voor Adam. En zegt het is niet goed. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. En Adam krijgt zijn Eva. En voor de doorsnee christen is daarmee het verhaal afgelopen. En we zien niet wat God daar aan het zeggen is. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat verborgen in een akker. Er zit iets onder de oppervlakte. En de meesten van ons lezen alleen maar wat aan de oppervlakte zit. Maar als God zegt tegen Adam, uiteraard. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. Is het diepste wat God daar beleeft. Het is niet goed dat de mens met een hoofdletter alleen zij. Ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. De koning die voor zijn zoon een bruiloft aanricht. En de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. God wil dat zijn zoon trouwt. Jezus is op de bruiloft omdat hij daarmee zijn eigen bruiloft voor ogen heeft. Tekst die gisteren ook al even genoemd werd uit Hebreeën 12 waar staat. Jezus heeft om de vreugde welke voor hem lag het kruis op zich genomen. Hij zag niet. Hij zag wat hij eraan overhield. Een bruid, een vrouw. Zoals ze zingen in een lied. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Net zo goed als dat uit Adam Eva geboren wordt, wordt uit Christus de bruid geboren. Daarom stierf hij. En daarom stond hij op. En vanwege de vreugde welke voor hem lag, heeft hij het kruis op zich genomen. Als Jezus de zaal van het laatste avondmaal verlaat, dan weet hij, nou ga ik op weg naar Gethsemane en naar Golgotha. En daar ziet hij vreselijk tegenop. Hoe spreekt hij zichzelf moed in? Johannes 15. Hij komt buiten de zaal, kom laten we opstaan. Hij komt buiten de zaal en ineens spreekt hij zichzelf moed in met de woorden. Ik ben de ware wijnstokken, mijn vader is de landman en jullie zijn de ranken. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. Het was om de vreugde welke voor hem lag dat hij het kruis op zich nam. En als hij daar in Gethsemane is, dan krijgt hij de beker aangereikt, de gifbeker. Met jou en mijn vuil. Jou en mijn zonde. Kun je je voorstellen, jongens? En dan ligt hij op zijn knieën en drie keer smeekt hij, o vader, doe deze beker aan mij voorbij gaan. Dat kan ik niet, ik heb nooit gezondigd, dat weet u. En dan moet ik het gif van al die mensen integreren in mij opnemen. Ik kan dat niet, ik haat de zonde, ik kan dat niet. Vader, doe die beker weghalen. En God luistert niet. Zie je de dramatiek, lieve mensen? God luistert niet, waarom niet? Omdat hij jou ziet. Is dat liefde of is dat geen liefde? Als dat geen liefde is, wat is het dan wel? En Jezus moet hem drinken. En hij drinkt hem. Niet mijn wil, uw wil geschieden. Hier ben ik. En dan gaat hij met het vuil van jou en mij in zijn lijf naar Golgotha. En dan wordt het kruis voor hem opgericht en dan wordt hij aangeslagen. En de mensen beneden jouwen. En schreeuwen, weg met hem, kruisigt hem. En de hemel zwijgt. En in die 3 uur dikke duisternis schreeuwt hij het uit. Mijn God, waarom heb jij mij verlaten? Dat is jouw heiland, voor jou. En dat is de vreugde welke voor hem lag. Want straks zal het zo zijn dat de bruiloft van het lam komt en dat zijn vrouw zich gereed gemaakt heeft. Ik zal voor hem een hulp maken, zegt God, voor hem een hulp maken die bij hem past. En als jij tot geloof komt, pas je van geen kant bij hem. Net zo goed, Adam moet de dieren een naam geven en dan zegt hij, ja, maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. Die dieren waren van een heel ander niveau. Jij bent van een heel ander niveau dan Jezus. Toch gaat hij in jouw smerige hart wonen als je het voor hem opent. En God is gedurende de rest van jouw leven bezig om jouw pas klaar te maken voor Jezus. Daarom spreekt de Bijbel over 2 soorten huwelijken. En dat is het 2e gedeelte wat ik met je wil gaan lezen. Het hemelse huwelijk en het aardse huwelijk. En wat is het doel van het aardse huwelijk? Het aardse huwelijk is om jou daarin te zegenen. De beste wijn komt nog aan het eind, dus om jou daarin. Maar het aardse huwelijk is vooral bedoeld om jou klaar te maken voor het hemelse huwelijk. Want trouwen is niet zo makkelijk. Het tweede gebod in de Bijbel is, je zult je naaste lief hebben als jezelf. En op mannendagen zeg ik wel eens, mannen, als je wil weten wie je naaste is, doe nou vannacht even het bedlichtje aan. En kijk even naast je, dan zie je wie je naaste is. Het is niet niks hoor jongens, om tot het eind van je leven met die ene partner onder één dak te wonen. Het is niet zo verwonderlijk dat 1/3 wegloopt. En minstens 1/3, daar is geen enkele kleur of geur meer aan. En waarom heeft God dat ingesteld op deze manier? Mede om jou te vormen voor de hemelse bruidegom. Daar ben je voor geroepen. En die twee huwelijken hebben alles met elkaar te maken. Jouw aardse huwelijk is een geweldig trainingsveld voor het hemelse huwelijk. Geen enkele vorm van omgaan met mensen is zo intensief dan met je partner. Van wie je in het begin alles leuk vindt. En als de liefde weg hebt, vind je er niks meer leuk aan. En stap je op. Dat is de werkelijkheid. Levenslang is heel lang. En die training, die zo kostbaar is, ik ben er zo enthousiast over. Die training gebruikt God om je klaar te maken voor die hemelse training. Klaar te maken als een lid van de bruid van Jezus Christus. Daarom gaan we dat tweede gedeelte lezen. Dat vind je in Efeze hoofdstuk 5. Waar Paulus die twee huwelijken door elkaar gooit en het over allebei hebt. Ik ga het met je lezen. Hoofdstuk 5 en ik begin bij vers 21. Waar staat, en wees elkaar onderdanig in de vrezen van Christus. Het is jammer dat ze die pericoop ook in de Statenvertaling zodanig verdeeld hebben dat ze dit vers bij het vorige hebben laten horen. Maar het hoort bij het volgende. Je weet, later hebben mensen die pericopen verdeeld en dat is een geweldige hulp voor ons. Maar soms staat de pauze op een verkeerde plek, hier ook. Want de pauze, de tussenpauze moet staan voor vers 21. Vers 21 hoort bij 22 en alles wat erbij komt. En dat dat niet het geval is, heeft al een heleboel narigheid gegeven. Want wat staat er in vers 21? Wees elkaar onderdanig. Dus de vrouw moet onderdanig zijn aan de man en de man moet onderdanig zijn aan de vrouw, allebei. Petrus zegt, Sarah noemt Abraham haar heer. Maar de Heere God zegt ook tegen Abraham, luister naar Sarah in alles wat ze zegt. En als we dat eenzijdig belichten, dan gaan een heleboel vrouwen terecht stijgeren. Want wij beginnen dit gedeelte altijd met vrouwen, wees aan uw man onderdanig. En dan zeggen we, heb je het veel. Maar het begint met wees elkaar onderdanig. En ik ben mijn vrouw net zo onderdanig als dat ze mij onderdanig is. We dienen elkaar. En als je dat niet in de gaten houdt, dus laat me even, vrouwen wees aan uw man onderdanig, wordt er dan dus verteld, maar eerst wees elkaar onderdanig. En dan maakt God toch een zekere prioriteit door te zeggen, vrouwen wees aan je man onderdanig, als aan de Heere, want de man is het hoofd van zijn vrouw. Voor een vrouw heel. En als je dat door elkaar gooit, als de man niet het hoofd wil zijn, de verantwoording niet neemt, dan moet die vrouw wel. Als je een soort man hebt dat zegt, als de kinderen hem iets vragen, ja, vraag maar aan je moeder. Dan wordt moeder, ja, ze heeft geen andere keus, wordt moeder het hoofd. En dan krijg je situaties waarin hij, maar het is vaak zijn eigen schuld, onder de plak zit. Kijk, dat mag even, want ik ben zo ernstig bezig. Even een vrolijke noot tussendoor. Er was een prediker en die moest voor een groep echtparen spreken over het huwelijk. En zijn eerste vraag was, mannen, mag ik van jullie eens even weten, wie van jullie zit er thuis onder de plak? Je kent die uitdrukking, hè? Dan is de vrouw de baas en jij zit onder de plak. En hij zei, laten we het zo doen. De mannen die vinden dat ze onder de plak zitten, laten die hier komen staan. En de mannen die vinden dat ze niet onder de plak zitten, die gaan daar staan. Dus ongeveer alle mannen die aanwezig waren, gingen aan die kant staan. En één klein mannetje ging aan die kant staan. Dus hij dacht, dan begin ik maar met dat mannetje. Hij zei, meneer, kunt u mij zeggen, waarom bent u daar gaan staan? En toen zei dat mannetje, ja, dat weet ik niet, maar mijn vrouw zegt, ga jij maar daar staan. Ik moet erbij zeggen, ik heb hem van Willem Ouweneel. Ik vind hem erg leuk. En het geeft iets weer van, wees elkaar onderdanig. Maar als je niet je houdt aan de regels zoals de Bijbel dat noemt, dan krijg je de situatie zoals ik hem nou geschilderd heb. Ik lees verder. Vrouwen, wees aan je man onderdanig als aan de Heere, want de man is het hoofd van zijn vrouw. Dat is ook zo goed, hè? En een vrouw vindt dat heerlijk als ze getrouwd is met een vent die ook het hoofd durft te zijn. Die op cruciale momenten de verantwoording neemt en dat niet uit de weg gaat. Mijn vrouw bepaalt denk ik in 90% van de gevallen wat er gebeurt. Maar als het erop aankomt en het zijn heel wezenlijke dingen, dan wil ze dolgraag dat ik die beslissingen neem. En dat doe ik dan ook. En dat maakt het huwelijk ook zo leuk. Dat maakt het zo. Wij lachen daarom met elkaar. Verder. Vrouwen, wees aan uw man onderdanig als aan de Heere, want de man is het hoofd van zijn vrouw. En nou moet je kijken wat er gebeurt. Nou heeft hij het ineens niet meer over dat aartshuwelijk, maar over het hemelse huwelijk. Evenals Christus het hoofd is van zijn gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Wel nu, en dan gaat hij weer terug naar het aardse, wel nu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, heeft hij het weer over het aardse huwelijk. Zie je dat hij voortdurend van niveau verandert? Mannen, heb je vrouw lief, zegt hij dan. Evenals, en dan gaat hij weer naar dat hemelse huwelijk, evenals Christus de gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft om haar te heiligen, haar reinigende. Waarom? Omdat je bij hem moet passen. Ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past, om haar te heiligen, te reinigen door het waterbad van het woord en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen als zijn vrouw, zijn lichaam, zijn wijnstok voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Dat is pas klaar worden aan Jezus. En daar heeft hij een leven lang mee bezig bij je. Maar God laat niet varen het werk wat zijn hand begon. God is eraan begonnen en dat geeft hij echt niet op, hoor. Ook niet ondanks de zondeval, waar wij ook zulke wonderlijke verhalen over kunnen ophangen met onszelf, van dat God nou een soort reddingsactie begonnen is om nog te redden wat er te redden is. Wat een onzin. God heeft zijn oorspronkelijke plan. En Jezus stierf niet uitsluitend voor onze zonde. Jezus stierf vooral om een bruid te verwerven. En Gods oorspronkelijke plan blijft staan. Hij laat niet varen het werk wat zijn hand begon. En zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat ze heilig is en onbesmet. Zo zijn ook, dan gaan we weer terug naar het aardse huwelijk, zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben. Ik heb daar een leuk voorbeeld over, maar ik zie dat de tijd een beetje gaat dringen. Ja, kan die? Ja, kan het even. Zo zijn ook de mannen verplicht om hun vrouw lief te hebben. Vind je niet leuk? Hoe vaak hoor je om je heen, ja, bij ons is het er niet meer. Het is op, we voelen niks meer voor elkaar. Het is niet leuk meer, het is niet spannend meer. Dus dan kun je maar beter uit elkaar gaan. De Bijbel zegt, en dat is zo'n hulp, hè, daarom zijn mannen verplicht, ook als je het niet voelt, om hun vrouw lief te hebben. Daar ben je het hoofd voor. Daarom neem jij het initiatief. Jij gaat eraan werken. Jij bent de man. Je bent verplicht om lief te hebben, ook als je gevoelsleven het opgeeft. En mijn voorbeeldje wat ik daarvan heb, ik ben in Suriname geweest en toen vlogen wij met een 4-persoons vliegtuigje naar de Braziliaanse grens. En ik zat naast de piloot En je hebt zo'n ding om je oren, want het maakt een verschrikkelijke herrie. En ik zat naar dat, het was 2 uur vliegen, dat wist ik. En ik zat naar dat dashboard te kijken en ik zag die brandstofmeter vlak voor me. En die begon op vol. En ik zag hem gaan in de loop van de tijd naar 3/4, naar 1/2, naar 1/4. En toen kwam die in het rode vlakje. En hij zakte helemaal in het rode vlak. Maar ik wist dat we nog minstens 1 uur moesten vliegen. En ik zag dat ding gaan. In het. En ja hoor, inderdaad, daar ging het vliegtuigje van. En hij verloor hoogte. En ik raakte bijna in paniek. En ik keek naar die piloot. En die zat hartelijk te lachen. En toen het vliegtuigje lang genoeg gezakt was, nam die een knopje, schakelde dat om en toen deed het vliegtuig en dan ging hij weer naar boven. Wat was nou het geval? Dat ding had 2 tanks. Dat wist hij wel, maar ik niet. Maar een man heeft ook minstens 2 tanks. 1 van zijn gevoel. En als die leeg loopt, schakelt hij over op zijn wilskracht, op zijn belofte, op zijn trouw, op zijn man zijn. En dan is hij verplicht om lief te hebben, al zit er geen druppel meer in zijn gevoelstank. Dat is het behoud van het huwelijk, mensen, in crisissituaties. En later ga je merken dat die gevoelstank ook weer volloopt. Wat zou het een zegen zijn als mannen dit meer gingen beoefenen? Je bent verplicht, ga er maar aan staan. Ga maar naar je kamer en ga maar bidden voor je vrouw. Ook op het moment dat je de naam amper over je lippen kan krijgen. En ga maar als je koffie drinkt met haar. De instelling heb ik hou van je, ik hou van je. Waar ben je een schat, waar ben je een schat? Terwijl het dwars tegen je indruist, want je gevoelsleven is er niet meer. Maar je bent verplicht. Voel je wat een heerlijke training. Of dat is, dat heb je ook in je geloofsleven. Ook als je, ja, ik lees mijn Bijbel, maar het zegt me niks. Nou, dan ga je gewoon de tour van de, dan open je de tank van de verplichting. Ik heb gisteren tegen 2 jongens met wie ik een gesprek had. Die zeiden, ja, bij mij het loopt allemaal niet. En dan zeg ik, ga nou eens een afspraak maken met de Heere God. Beloof hem niks, want dat vind ik, beloven vind ik heel gevaarlijk. Maar maak toch een afspraak. En neem je voor om elke morgen 1/2 uur eerder de wekker te zetten. Of 1 uur eerder misschien wel. En dat 1/2 uur of dat uur gebruik je voor hem. Niet voor een dagboek. Prachtig dagboeken. Niet voor een evangelisch boek. Prachtig evangelische boeken. Niet voor een bijbelcursus. Prachtig alle bijbelcursus. Maar voor de Bijbel. Leer dat nou toch eens een keer om 1/2 uur in je Bijbel te lezen. Ik zeg, na 1 jaar maak je de balans op. Ik sprak voor een groep tieners in België. En die hadden een weekend zoals wij dat hadden. En ik was uitgenodigd om op zondagmorgen te spreken. En zoals dat vaak gebeurt, hier valt dat gelukkig mee. Daar liep dat behoorlijk uit de hand. Ik vroeg hoe laat ben je naar bed gegaan gisteren. Nou, de een om 2 uur, de ander om 3 uur, de ander om 4 uur. Dus ze zaten op die zondagochtend niet voor me. Ze lagen voor me. Ze hingen voor me. En ik kon niet anders dan zeggen, jongens, noemen jullie je nou een kind van God? Ik hoop dat dit alleen op dit weekend zo is. Maar als dit jullie leven is, komt er nooit iets terecht van je geestelijk leven. Want een discipel van de Heer Jezus kent discipline. En discipline is niet een negatief begrip, maar een positief. Dat is iets wat inslijt in je gewoonten, waardoor je op een gegeven moment het automatisch doet. 3 weken daarna kreeg ik een brief van een studente die zei, ik ben bij u op die conferentie geweest en ik was verschrikkelijk kwaad over u. Over de felheid waarmee u die dingen zei. Zeggen, toen kwam ik thuis en toen dacht ik, ja, hij heeft wel gelijk. Toen heb ik gezegd tegen de Heere God, ik ga elke morgen mijn wekker 1 uur eerder zetten. Ze zegt, ik ben nu 3 weken verder. Wat een zegen heb ik ontvangen in die 3 weken. Bedankt dat je ons zo hard aanpakte. Voel je? Kijk, de man is verplicht om zijn vrouw lief te hebben, maar geldt ook voor het hemelse. Laat die verplichting ook maar een rolletje spelen. Niet te lang en niet te zwaar, want dan wordt het wettisch. En dan, maar toch, je kunt er ook weer niet van buiten. Misschien zijn er meer dan die 2 jongens die zich voornemen om vanaf deze dag de wekker 1/2 uur eerder te zetten. En dat half uur is voor hem. Vanmorgen kwam een van de jongens naar me toe. Die zei, moet dat per se 's morgens? Ik dacht, nou, dat moet niet. Je mag het ook 's avonds doen. Maar 's morgens staat er nog niks op je bladzij. Dan is er nog geen enkele invloed geweest in je leven. Dan ben je nog helemaal open, helemaal fris. Is het voor God veel gemakkelijker om jou iets duidelijk te maken dan het eind van de dag wanneer je vol zit met allerlei indrukken. Ik zeg, bovendien, de Heer Jezus zegt, zoek eerst het Koninkrijk der Hemelen. Niet al die andere dingen eerst. Ja, maar ik moet eerst. Nee, eerst. En als je het niet eerst doet, doe je het waarschijnlijk helemaal niet. En dan zeg je aan het eind van de dag, ja, is vandaag weer weinig van terechtgekomen. Daarom de ochtend. Dat lijkt een beetje verplicht. Ja, nou, dat is ook niet verkeerd. Vanmorgen is ons de wet gelezen, die hoort er ook bij. En de Bijbel is vol van teksten als toen stond hij 's morgens vroeg op. Vele malen. En David zegt, bij het ontwaken verzadig ik mij met uw beeld. Met welk beeld verzadig jij je als je ontwaakt? We hebben zoveel mogelijkheden tegenwoordig, je weet het. We kunnen zulke beelden aanzetten en zulke en die kleintjes. David, daarom werd het ook een man naar Gods hart, verzadigde zich bij het ontwaken met Gods beeld. Genoeg hierover. De man is verplicht om zijn vrouw lief te hebben. Ik ben zo trots op deze tekst. Hè? Het is zo'n hulp in tijden dat je gevoelsleven het opgeeft. Dan ga je oefenen. Dan denk je, wat een schat, wat een schat. Ik doe dat ook met mensen. Mensen die mij licht irriteren of waar ik moeite mee heb, dan is er een innerlijke training. Oh, wat een schat. Oh, wat een schat. Wat een schat. En dat werkt. Dan heb je lief. Liefhebben is een werkwoord. En het is ziekelijk dat wij het alleen maar met gevoelsleven identificeren. Denken dat liefde een gevoel is. Liefde is ook een kracht. Liefde is sterk. Liefde wil. Liefde vecht ervoor. Dat is liefde. Daarom is een man verplicht om zijn vrouw lief te hebben. Als hun eigen lichaam. Daar heb ik het gisteren even over. Want wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Dat is been van mijn been, zegt Adam. Dat is vlees van mijn vlees. Dat ben ik zelf. Rek joh, dat ben ik zelf. Ja, dan ligt het toch voor de hand dat je lief hebt. Als je dat gaat zien, hè, die eenwording, worden de dingen een stuk eenvoudiger. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief, want niemand haat ooit zijn eigen vlees. Maar hij voedt het en koestert het, zoals, en dan gaan we weer naar het hemelse, zoals Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Daarom zal een man zijn vader, en heb je die tekst uit Genesis 2? Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. En dan zegt Paulus meteen daarachteraan, dit geheimenis is groot, zegt hij, maar het gaat niet over Adam en Eva alleen. Dit geheimenis is groot, zegt hij, doch ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Daarom zal een man, dat geldt voor het aardse huwelijk, ook voor het hemels huwelijk. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. Jezus heeft zijn vader verlaten. En moest zelf aan het kruis uitschreeuwen, mijn God, mijn God. En denk erover, niemand van ons kan zich voorstellen wat het was voor Jezus om zijn vader te verlaten. De hemel waar alles om hem draaide. Waar alles op hem geconcentreerd was. Waar alle liefde naar hem toe ging. Waar alle aanbidding naar hem toe ging. En nou komt hij op een aarde waar ze hem als kind al vermoorden willen. Moet hij vluchten naar Egypte. En maar na 33 jaar zijn we uiteindelijk zeggen, weg met hem, kruisigd. En dan hangt hij tussen hemel en aarde. De hemel wil hem niet, omdat hij vol zit van jou en mijn vuil. Waar hij de straf voor moet ontvangen. En de aarde wil hem ook niet, weg met hem, kruisigd hem. Daar hangt hij tussen hemel en aarde. Voor jou. Vanwege de vreugde welke voor hem lag. Zie je de hemelse bruiloft een beetje. Zie je dat jouw aardse bruiloft bedoeld is, jouw aardse partnerschap bedoeld is, huwelijk bedoeld is, als een geweldig mooi trainingsveld om klaargemaakt te worden voor de bruid van het lam. Johannes zegt dat zo. Ik zal je tonen de bruid van het lam. Dat is Gods droom. En jij bent een onderdeel van Gods droom. Dat zet ook je huwelijk in een ander perspectief. Dan leer je ook om Jezus de eerste plaats te geven. Jezus die gezegd heeft wie zijn vader of zijn moeder lief heeft boven mij, doet niet mee. Wie zijn zoon of zijn dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Jezus wil de absoluut eerste plaats in je leven. Dat is in een normaal huwelijk ook zo. Als een man meer houdt van een andere vrouw dan van zijn eigen vrouw, gaan de dingen toch fout. Als een vrouw meer houdt van een andere man dan van haar eigen man, dat is toch geen huwelijk. Dat neemt Jezus ook niet. Hij wil de absolute eerste plek in jouw leven. Weet je, ook later als je gaat trouwen, Marjan weet dat ze in mijn leven de tweede plaats heeft. En Jezus heeft de eerste plaats. En Marjan weet ook, als Henk Jezus de eerste plaats geeft, is die tweede plaats die ik bij hem krijg eindeloos veel hoger dan wanneer hij mij de eerste plaats zou geven. Zo is het bedoeld. Je wordt gevormd voor de hemelse bruiloft. Daarom eindig ik met een voorbeeldje en ik link dat aan die tekst die we net gelezen hebben met elkaar. Mannen, heb uw vrouw lief, evenals Christus een gemeente heeft lief gehad, vers 25. En zich voor haar overgegeven heeft om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, want je moet bij hem passen, pas klaargemaakt worden. En zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Zonder vlek of rimpel. Mijn jongste dochter ging trouwen in een prachtige witte bruidsjurk. En op de trouwdag zat zij in de kamer te wachten totdat hij kwam, haar aanstaande bruidegom. En ze zat op een stoel en de kamer was vol met bruiloftsgasten. En hij liep naar haar toe en ging voor haar staan en hij huilde. Vond ik zo mooi. Oh, dit is. Zo zal, ik weet niet of je dat zeggen kunt. Ik kan me voorstellen dat Jezus straks huilt als hij zijn bruid ziet. Dit is nu eindelijk geest van mijn geest. Want we zullen één geest met hem zijn. Wat een vreugde voor hem. Als hij ziet hoe de Vader kans gezien heeft om een vrouw voor hem klaar te maken. Want ook voor hem was het niet goed dat hij alleen was. Dat heeft hij ook gezegd als de graankorrel, dat was voor zijn lijden. Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft hij op zichzelf. En hij wilde niet op zichzelf blijven en de vader wilde ook niet dat hij op zichzelf bleef. Ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. Terug naar die bruidsjapon van mijn dochter. Ze zit daar op de stoel, de bruidegom haar aanstaande man die staat voor haar. Hij krijgt van een serveerster een kop koffie. Dus hij staat haar zo te bewonderen met die kop koffie in zijn handen. En hoe het precies ging, weet niemand meer. Maar op een gegeven moment krijgt hij een stoot van achter en valt de helft van die kop koffie op haar bruidsjurk. Oh, zeggen jullie. Zeg je dat ook van die vlek op jouw hemelse bruidskleed? Dat staat hier, onberispelijk, onbesmet, zonder vlek. Ben je ook zo verontrust over jouw hemelse bruidskleed? Want je moet pas klaargemaakt worden voor hem. Dat je zegt, oh, heer. En even het verhaal afmaken, want anders komen ze straks naar me toe om jullie te vragen hoe liep het af. Nou, mijn vrouw ging met de dochter naar de keuken en mijn vrouw is buitengewoon een goede huisvrouw. En na een half uur was de vlek niet meer te zien. Hoe ze dat gedaan heeft, moet je aan mijn vrouw vragen. Met strijkbouten en rollen closetpapier en weet ik veel allemaal. Maar de vlek was er helemaal uit. Dat kan Jezus ook, lieves. Hij kan die vlek eruit halen hoor. Niet alleen vergeven, maar eruit halen. Dat kan die. Zodat je straks voor hem staat zonder vlek of rimpel. Aardse bruiloft, hemelse bruiloft. Ze horen bij elkaar. Aardse bruiloft, de training voor de hemelse bruiloft. Maar het is heerlijk om uit te zien naar dat moment waarvan de Bijbel zegt, de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt en ze heeft zich met blinkend en smetteloos fijn linnen bekleed. Zullen we een ogenblik stil zijn? En zeg maar iets tegen hem wat hij alleen hoort. Vader, we willen u danken dat het om grote dingen gaat. Niet alleen om onze bruiloft en niet alleen om onze relatie. Hoe belangrijk die ook is. En daar zijn we een heel weekend voor bij elkaar geweest. Maar we willen u danken dat we het mogen optillen naar uw bruiloft. Koning die voor zijn zoon een bruiloft aanricht. En de bruiloft van het lam is gekomen. En ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. En daar bent u mee bezig. En aan Johannes wordt getoond de bruid, de vrouw van het lam. Help ons, Heer, om die openbaring van u een hele grote plek in ons hart te geven, waardoor ook onze aardse relatie zo'n heerlijk, soms moeilijk, verplicht soms om lief te hebben, ook die aardse relatie een geweldig hulpmiddel in uw hand zal zijn om ons te vormen tot die hemelse bruiloft. Want als we straks voor uw aangezicht staan, Vader, zult u maar één ding vragen. Hoeveel zie ik van mijn geliefde zoon in jou? En u zult het niet vragen, want u kunt het zien, want we worden binnenste buiten gekeerd voor uw aangezicht. Maak ons klaar, Heer. Geef ons dat verlangen om onze aardse huwelijk een afschaduwing, een etalage te laten zijn van dat hoge wat u met ons voor hebt. Die hemelse bruiloft, waarin u komt als de koning en niet alleen komt, maar zij met u meekomt naar deze aarde om dat tot uw paradijs te maken. Vader, we zouden nog heel lang kunnen doorgaan om hierover door te praten met elkaar, maar dan wordt het te veel. Ik bid u dat u ons helpt om te weten dat we niet met iets kleins bezig zijn, een godsdienst waar nog een handjevol Nederlanders wat aan doet, maar dat we bezig zijn met het meest eeuwige, universele plan wat er ooit geweest is en wat er ooit zijn zal. U die voor uw zoon een bruid uitzoekt, een hulp maakt die bij hem past. Help ons, o Heere God, om als klein onderdeeltje te zien dat u een droom hebt en dat wij een onderdeeltje zijn van uw droom. Dank u wel. Amen. Lieve mensen, ik heb al gezegd dat ik er vanmiddag niet ben. Spijt me ook wel een beetje. Ik heb het goed gehad bij jullie. En ik wil jullie danken voor alle liefde die jullie aan mij gegeven hebben. Dankjewel.